Vraagt, wat trek ik vandaag aan? En misschien doe je het 's nachts wel tussen 3 en 4 als je wakker ligt, omdat je niet kan slapen. En dat je je afvraagt, hoe ga ik dat nou toch oplossen vandaag? Volgens mij zijn we meer met keuzes bezig dan we willen. Hoe vaak maak je een keuze per dag, denken jullie? Noem maar een aantal. Ik hoor 200. 500. 1000. Het komt dicht in de buurt. Nou, even op internet zitten kijken natuurlijk. Er is een site die geeft opleidingen, die beweert 30.000 keer per dag. Nou, ik maak een keuze om dat ook niet helemaal geloofwaardig te vinden. 1000 keer, dat klinkt wel redelijk aannemelijk. Want zelfs in de kleinste flauwekulligheden maken we een keuze. Wat neem ik vandaag mee naar mijn werk? Goed, we maken ook keuzes. En volgens mij staan we voortdurend voor keuzes om te willen geloven in een God. Om te willen blijven geloven in een God. In een wereld waarin we te vaak door lijden heen moeten. En in een wereld waarin we toch ook momenten van heerlijkheden tegenkomen. En dan denk ik, volgens mij trekken het lijden en de heerlijkheden in ons leven, trekken ze samen met elkaar op. En is het elke keer aan ons de vraag, willen wij dat lijden en dat leven in heerlijkheid, in geloof aanvaarden en ook leven met God? Ik heb ervoor gekozen om met jullie Markus 9 te lezen. En als we lezen uit Markus 9, dan komen we in een situatie terecht waarin Jezus en zijn leerlingen in Galilea verblijven. Dat is het bovenste gedeelte van wat we tegenwoordig het land Israël noemen. Ze zijn er in de buurt van het plaatsje Bethsaida. En Jezus die legt aan zijn leerlingen uit dat hij, de mensenzoon, veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden, verworpen zou worden. En dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later weer zal opstaan. De leerling Petrus die pleegt verzet. Dat gaat er bij hem niet in dat de Messias, want zo ziet hij Jezus, dat de Messias zou moeten sterven en dat hij dan ook nog eens een keer op de 3e dag moet opstaan uit de dood. Dat kan hij niet bevatten. En hij protesteert en Jezus die roept hem tot de orde. En hij zegt zelfs, ga achter mij, Satan. Want Jezus kiest ervoor om die moeilijke en spannende weg van het lijden te gaan. De weg die voorafgaat aan zijn heerlijkheid. Ik lees 2 fragmenten uit Markus 9. De eerste die begint bij vers 2. Want 6 dagen later, na het voorval wat ik net beschreef met Petrus, nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee, een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit, glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes. En ze spraken met Jezus. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Want hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. En ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. En vanaf vers 14. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden, bij, die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en ze liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. En hij vroeg hen, waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u toegebracht, omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en er komt het schuim op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. En hij zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. En ze brachten de jongen bij hem. En toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stijf trekken. En met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. En Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? En hij antwoordde, al vanaf zijn vroege jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. En toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei, geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? En hij antwoordde, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Tot zover deze woorden uit het woord van God. Lijden en heerlijkheid, ze liggen naast elkaar, ze gaan zelfs in elkaar op. En dat maken we mee als je topsport bedrijft, of als je mensen topsport ziet bedrijven. En we hebben daar een afbeelding van. Wie herkent deze niet? En voor degene die het niet herkennen, ik ga met jullie terug naar 1984, naar de Olympische Zomerspelen in Los Angeles, waar Gabriella Anderson, een Zwitserse atlete, de vrouwenmarathon aflegt, de laatste meters. Ze heeft maar één doel, één focus, en dat is over die streep komen. Dat is haar doel. Maar onderweg is ze bevangen door een zonnesteek, en voor de mensen die de beelden nog herinneren, ze zwalkte de laatste meters in het stadion over het parcours, en ze werd over de witte streep opgevangen door 3 officials. De lijden, zweg die nodig was om haar doel te volbrengen, te behalen. Dit was 1984. Ik haal het even wat dichterbij. En Fred, mag de volgende. Sven Kramer, de 10 kilometer. En dan hoor je hem na afloop zeggen, ik voelde het gewoon, ik kon de klappen niet maken om op tempo, om in het ritme te komen. En Sven, we weten de geschiedenis, heeft zijn plak niet gehaald op de 10 kilometer. Misschien voor degenen die gekeken hebben, heb je wel een beetje meegeleden. Dat je gewoon zag, het gaat niet lukken. We pakken hem niet. Het lijden op weg naar, in ieder geval geen heerlijkheid op de 10 kilometer. Maar wel op de 5. Want kijk maar, daar veroverde die gelukkig wel zijn plak. En dan hoor ik hem ook nog zeggen, ik voelde het ook wel. Mijn benen waren toen ook niet op orde. Maar ja, die 5 kilometer, die pers ik er dan wel uit op kracht. Ik denk, vooruit. Je mag hem hebben. Die plak. Lijden en heerlijkheid, ze liggen zo dicht bij elkaar. Tot slot, de volgende weekend, deze niet, Suzanne Schulting op de short track. Er zit geen gezicht van heerlijkheid is als je ook een gouden medaille hebt gewonnen. Fantastisch. En volgens mij, Fred, dacht ik, heb ik er nog één of zijn we er doorheen? Super. Zet er maar weer lekker op uit. Ja. Dat is topsport. En vandaar dus mijn gedachte. Het lijden en de heerlijkheid in ons leven trekken misschien wel met elkaar op. Jezus is op weg naar de dood. En hij kiest daar in zekere zin voor, want hij ziet er de opdracht in, de bedoeling in van zijn vader. En hij vertelt zijn leerlingen er ook over, ik ga lijden, ik ga sterven en op de derde dag ga ik opstaan. En die leerlingen die snappen er niks van. En ze willen het ook niet begrijpen. Want het beeld wat er bestaat van de Messias is dat hij in al zijn glorie, in al zijn heerlijkheid zijn plaats gaat innemen. En dan ga je toch niet sterven. Laat staan dat je gaat sterven om ook nog eens een keer uit die dood op te staan. En dan neemt Jezus 3 van zijn leerlingen neemt hij mee een berg op. En Petrus en Johannes en Jacobus die hebben het geluk. Boven op een berg. Misschien heb je zelf op je vakantie wel eens boven op een berg gestaan. En wat maak je dan mee als je boven op die bergtoppen staat en alles om je heen is lager of ligt verder weg en is kleiner? Dan overkomt je misschien wel een geweldige impact van hoe groot de schepping is en hoe klein jij misschien maar bent daar boven op die bergtop. En dat je dan ook gepakt wordt door de indruk, wat ben ik toch eigenlijk een klein ietsje en wat moet die schepper van die schepping, wat moet die toch geweldig groot zijn? Jezus neemt 3 leerlingen mee, boven op die berg, om ze een inzicht te geven. Wat hen moet brengen tot meer begrip. En dan voor hun ogen zien zij Jezus van gedaante veranderen. Die menselijke gedaante die hij eerst had, die verandert in een hemelse gedaante. En zijn gezicht die gaat stralen als de zon en zijn kleding die wordt nog witter dan het witste wit. En juist dat bovenaardse en dat stralende wit, dat zijn de kenmerken die horen bij een hemelbewoner. En terwijl daar boven op die berg de heerlijkheid zich afspeelt, vindt onderaan in de schaduw van die berg het lijden van de wereld plaats. Want onttrokken aan het zicht van Petrus, Johannes en Jacobus, zoekt daar beneden aan de voet van die berg een vader, iemand die zijn zieke zoon kan helpen. Iemand die zich over zijn zieke zoon wil ontfermen. En tegelijkertijd schittert het daardoor boven op die berg. Boven het lijden van de aardse realiteit is daar de heerlijkheid van Gods werkelijkheid. En dan verschijnen daar in dat blinkend aangezicht van Jezus, Mozes en Elia. 2 belangrijke mensen uit het Oude Testament. Want Mozes, we kennen hem als de ontvanger van de stenen, de 2 tafelen waarop God zijn geboden heeft uitgeschreven. Die zowel mens als dier leefruimte geven om in vrede met elkaar te leven. En daarbij was Mozes ook nog eens een keer een profeet voor God en een middelaar voor de mensen. En we zien Elia, ook zo'n grote profeet uit het Oude Testament. Hij die zijn plek innam om vooral de dag des Heren aan te kondigen. Beide vertolken de wet en de profeten volgens het oude verbond. En nu spelen ze beide een rol in de eindtijdverwachting onder het vernieuwde verbond. Daar, onttrokken aan het zicht van de wereld, hebben zij overleg met Jezus, met die verheerlijkte Jezus. En waar hebben zij het over? Dat kan je in Lucas lezen. Daar lezen we dat ze het hebben over de exodus van Jezus. De uittocht van Jezus uit Jeruzalem. Die voorafgegaan wordt aan een weg van lijden en die eindigt in de dood aan het kruis. Dat is de weg van Jezus. De weg naar zijn glorie is er eentje die gaat door het lijden en door de dood heen. En de weg van Jezus lijden is zijn keuze om zijn Vader te volgen in zijn bedoelingen. De weg van het lijden van Jezus is een keuze omdat Gods oog op jou en op u is. De weg van het lijden van Jezus is de keuze van God voor jou, voor u en voor mij. Begrijp je dat? Nee, Kees, ik ook niet. Maar ik kies ervoor om het te aanvaarden. Juist. En dan tijdens dat overleg, boven op die berg, komt er een wolk bij. En die overschaduwt die drie mensen, die drie personen, Jezus, Mozes en Elia. En het is ook nog eens een keer een lichtgevende wolk, kan je in Matteüs lezen. En uit die wolk klinkt een stem, dit is mijn geliefde zoon. Gods keuze voor jou gaat dwars door die geliefde zoon heen. Uit die lichtgevende wolk klinkt een stem. Dit is mijn geliefde zoon. Het zijn de woorden die je misschien herinnert. Toen Jezus gedoopt werd in het water door Johannes de Doper in de Jordaan en opkwam en diezelfde woorden klonken. Diezelfde stem. Maar nu klinkt, en luister, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem, wordt er nu bij gezegd. Na deze woorden, nadat dit gezegd is, geklonken heeft, is het opeens voorbij. De wolk waaruit die stem klonk is weg. De heerlijkheid die Jezus uitstraalde is weg. Mozes, Elia, ze zijn weg. En daar staat Jezus weer in zijn menselijke gedaante, ontdaan van zijn hemelse kenmerken, dan staat hij weer tussen zijn drie leerlingen. En nadat dit zich alles heeft afgespeeld, daalt Jezus met zijn leerlingen de berg af. Kijk, daar gaat de vertegenwoordiger van de hemel. In zijn goddelijke werkelijkheid weliswaar. Maar nu gaat hij afdalende de aardse realiteit tegemoet. De gebrokenheid van deze wereld. Want daarvoor is hij tenslotte gekomen. Om iets te doen aan dat gebrokene wat zo stuk is hier op aarde. Om die gebrokenheid die er bestaat, om die zijn kracht te ontnemen. Om de macht ervan te doorbreken. Want weet je nog, onderaan die berg zoekt nog steeds die ene vader voor iemand die zich wil ontfermen over zijn zieke kind. En terwijl Jezus eerder al zijn leerlingen de macht heeft gegeven om te genezen, om te helen, om demonen uit te drijven. Terwijl Jezus ze al eerder daarvoor die macht heeft gegeven, lukt het hen niet. Terwijl het eerder hen al wel gelukt is, kunnen we zelfs beschreven vinden in de Bijbel. En die schriftgeleerden, die hebben dat natuurlijk gezien. Ze kunnen het niet. En dat is voor hen een kans om met ze in discussie te gaan, om Jezus' naam aan te klagen. Want wellicht heeft die naam niet zoveel zeggenschap, heeft die naam niet zoveel kracht, als dat jullie leerlingetjes wel willen beweren. En Jezus voegt zich bij de mensen, en de mensen zien hem en ze gaan naar hem toe. En bij het zien van het hele schouwspel verzucht Jezus, wat een ongeloof. Alsof hij eigenlijk wil zeggen, wat zijn jullie bezeten van ongeloof? En dan wordt die vader van die jongen, die wordt ons tot een voorbeeld. Hij brengt zijn nood, hij brengt het nood van de wereld, de nood van de wereld brengt hij bij Jezus. En roept het dan uit, heb medelijden met ons en help ons. Als u iets kan doen, nou, dan moet je Jezus niet zeggen. Jezus reageert, of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. En dan lijkt het me net, als je dit zo hoort, dat als je nou maar genoeg gelooft, als je nou maar voldoende gelooft, dan komt het wel goed. Alsof geloven een soort eigen vermogen is, een eigen kracht. Geloof nou maar, en geloof vooral heel veel, dan zal het je leven alleen nog maar voor de wind gaan. Nou, zo bedoelt Jezus het niet. Want geloven is niet bedoeld als een bijzondere kracht die ons in staat stelt om wonderen te doen. Als het zo bedoeld is, dan lijkt dat al gauw alsof wij degene zijn die het doen. Geloven is juist bedoeld om God in staat te stellen door de mens heen zijn werk te doen. Die hij door de heerlijkheid aan Jezus heeft verleend. Door te geloven kan Gods kracht door ons heen komen. En dat kan zelfs helpen om door het lijden en de dood heen te gaan. En dan komen we bij de essentie van geloven. Geloven is bedoeld om God te vertrouwen. Vertrouwen in zijn werk. Afzien van ons menselijke vermogen. Afzien van onze eigen resultaten uit het geloof. En geloven wordt dan een keuze tot overgave in het vertrouwen van God en zijn Zoon Jezus Christus. En dat je vervolgens in dat vertrouwen door hem bestuurbaar bent geworden. Dat is niet makkelijk, maar dat is wat geloven wil zeggen. En dan wel mogelijk. Voor zo iemand wordt alles mogelijk. Omdat je je vertrouwen hebt gesteld op die God die graag door jou en door mij heen wil werken. En dan maakt de vader van die zieke jongen, die maakt een keus. Een keus in de uitspraak, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Waarmee hij zegt, ik vertrouw, kom mijn wantrouwen maar tegemoet. Want ik kies ervoor om te vertrouwen, hoe moeilijk het ik ook vind. Ik kies ervoor om u te vragen mij van mijn twijfel af te helpen. Bevrijd mij dan maar van mijn bezetenheid van ongeloof, van wantrouwen, van twijfel die in mij is. In het lijden dat er bestaat in deze wereld, maakt deze ouder zijn keuze. En wanhopig spreekt hij zich uit tegen die verheerlijkte zoon, wiens vader eens zei, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Een wanhoopskeus is ook een keus. Een keuze uit het niet meer weten is ook een keus. En om te groeien in vertrouwen, moedigt Jezus ons dan aan te kiezen om te bidden onder andere. Als je naar een van de andere evangeliën kijkt, dan staat er om te bidden en te vasten. Beide zijn heel behulpzaam. Want niet zozeer de methode het bidden, niet zozeer de methode het vasten geven ons het succes. Maar wat gebeurt er als we bidden? Dan stellen we ons afhankelijk op van degene tot wie we bidden. Wat gebeurt er als we vasten? Dan zetten we dingen opzij die we zo gewend en gewoon zijn. En juist doordat we dat doen, ontstaat de tijd en ruimte voor God. Het is juist het bidden en het vasten waardoor er intense gemeenschap kan ontstaan met God de Vader, die nodig is om te kunnen leven in de kracht van Jezus Christus. En die intense gemeenschap, die in dat bidden en in dat vasten kan bestaan, ontstaan, kan groeien, die geven een uiting aan jouw keuze, hem te vertrouwen en afhankelijk te zijn van hem, in voor- en tegenspoed, in heerlijkheid en in lijden. Het is die Jezus die voor ons de verhevene, de verhoogde, de verheerlijkte Heer is. En het is die Jezus die op onze levensweg wil staan. Een levensweg soms door lijden heen, soms een lijdensweg voor sommigen. Een weg die Jezus ons al is voorgegaan. Hij weet heel goed wat wij meemaken. Op onze levensweg volgen wij Hem, gaan wij Hem achterna. En dat mag in de hoop, in het verlangen, in het verwachten, in het vertrouwen zelfs, dat de hemelse heerlijkheid en dat het aardse lijden elkaar ontmoeten. En dat Hij dan hetzelfde doet als bij die bezeten zoon, nadat Hij die had bevrijd. Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen. En hij stond op. Gods keuze voor ons vraagt om jouw keuze. Soms dwars door het lijden heen. Om die uitgestrekte hand van hem te pakken. Op weg naar zijn heerlijkheid. Amen.
Goedemorgen. Horen jullie mij? Ja. Ik heb even een mededeling voor iedereen die heel graag een keer de kans wil pakken om iets in een krant te zetten. Ik denk, wat heeft dat nu met deze dienst te maken? Het gaat over 2 weken, dan zullen we weer met elkaar het paasfeest vieren. Dan was het idee gerezen om hier een paaskrant uit te brengen. Niet door een paar mensen die daar heel goed in zijn, maar het is iets voor de hele gemeente. En jullie zullen allemaal thuis een mail krijgen met een bijlage met het idee, met krantenkopideeën. En dan mag je je geheel naar eigen, hoe je er zelf tegen aankijkt, wat je vanuit de Bijbel ervan weet, mag je daar een stukje over schrijven of een mooie tekening maken. En dan maken we daar een krant van. Die we dan met Pasen hier voor iedereen kunnen uitdelen. En zelf kun je die krant ook weer verder uitdelen aan mensen die misschien denken, Pasen, ja, het was al iets met paaseieren en een paashaas. Zeg je nou, dit is ook nog, dit is eigenlijk waar het wel om draait. En dan kun je het dus aan andere mensen ook uitdelen. Ik heb hier een klein opzetje met behulp van Jiska gemaakt. En ik zal het vast even voorlezen. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is het onderwerp kiezen. Opnieuw een aardbeving. Angst onder bevolking neemt toe. Dan schrijf je wat je vanuit de Bijbel daar ook over weet. Bewaking van een dode. En verzegeling graf. Een rijke man geeft de eigen rotsgraf weg. Nog een andere. Soldaten lijk bleek. Zij zeggen Jezus de gekruisigde te hebben gezien. En als laatste kop hier een doofpotaffaire met soldaten. Ik zeg het nu 2 weken van tevoren. Dan kun je er voor jezelf eens even over nadenken. En open thuis je mail, dan zul je het daar ook zien. Je hoeft niks te onthouden van wat ik nu op dit moment zeg. Als je denkt, ik weet een ander kopje. Iets anders wat met Pasen te maken heeft en wat ik heel graag wil tekenen of een artikeltje van wil schrijven. Voel je vrij, stuur het naar mij op en dan maken we er een mooie krant van. Is dit duidelijk? Ja? Nou, heel erg bedankt vast voor jullie medewerking.